Heb je wel eens geprobeerd te mediteren? Of zou je het een keer willen proberen? Of misschien heb je het net als ik, ja, echt wel eens regelmatig gedaan, maar ben je er even uit? Ik heb iets voor je. Vooral voor mezelf, maar doe mee, want de kracht van samen mediteren, dat is te gek. Ik heb de maand mei omgedoopt tot meditatie. Ja, sorry. En om nog erger te maken is het eigenlijk meditatien. Want 10 dagen lang, van 1 tot 10 mei, gaan we elke ochtend en elke avond samen even inchecken. Gewoon, thuis, online, maar dan wel begeleid door de grootste coaches op dit gebied. Denk aan Michael Pilacic, hè, van de Meditation Moments app. Ook ademexperts als Koen de Jong en Casper van der Meulen met zijn handpan, lekker. Jan Geurts, even die doktzen, traditionele manier. En we maken een transcendente reis met Marieke van Meijeren. Swami Purnachatanya is erbij, Robert Bridgman, Jesse Jazz, Faya Laurens, Hielke Bonema en Marjolein van der Aar van Mindful Minute. Roy Martina, Marjolein Rode, ja, ik kan ze niet allemaal noemen. Ik kan ze echt niet allemaal noemen, maar het zijn er veel. Willem Glaudemans wil ik toch nog even noemen. Oh, daar heb ik wel een paar keer meditatie met het cursusboek van meegemaakt. Fantastisch. Tijn Tauber, Edwin Selei, Wouter de Jong, nu ga ik ze toch allemaal noemen. Merel Teunis, nou ja. Robert Bridgman. Ja, nou goed. Check het. Via koekeroe.nl/meditatie. Daar kan je jezelf ook aanmelden. En het mooie is, het is helemaal gratis om live mee te kijken. Dat wordt echt power. Ik hoop dat je erbij bent. Het is echt makkelijker dan ooit. Gewoon je e-mailadres achterlaten via koekeroe.nl/meditatie. Doe het nu. Voordat je de podcast gaat luisteren, ga naar koekeroe.nl/meditatie. Hey, hallo, Giel hier en welkom bij Koekeroes Trauma Talk met Robert Bridgman. Hier vanuit het kapelletje in Haarlem hebben wij het over het thema trauma. Dit is aflevering 2. In aflevering 1 heb je al goed kunnen horen wat een trauma nou eigenlijk is. En, heel belangrijk, twee heilige huisjes, Robert, die je gelijk omver wilde werpen, namelijk een trauma hoeft niet iets groots te zijn. Dat kennen we natuurlijk allemaal wel, hè, zo kennen we het in de volksmond, zou ik bijna zeggen. En dat je niet gek bent als je een trauma hebt, sterker nog. Je bent eerder gek als je het niet hebt. Dat kan dus eigenlijk helemaal niet.
Dat kan niet. Nee, dat is onmogelijk.
In de volgende afleveringen hebben we het over waar een trauma vandaan komt. Uit je voorouders, misschien zelfs uit het vorig leven. Natuurlijk hebben we het ook over de methodes, hoe je daadwerkelijk echt een trauma kan verwerken. En in deze aflevering hebben we het over de gevolgen. Zowel voor iemand persoonlijk als in de wat bredere context de maatschappij. Eerst eventjes weer terug naar jouzelf. Nu transformatiecoach, vele mensen al geholpen met je eigen methode die je ontwikkeld hebt. Maar dat komt vanuit wie jij ooit was. Waar uitte het zich bij jou in als we het hebben over de gevolgen?
Ja, met name in overgewicht.
Ja.
In
eten vind ik wel verslaving. Echt een mooie, hè? Want dat is
eten is
meest, omdat het echt met gevoel en de buik en dus dan gebeurt er maar iets.
Het meeste eten is emotie eten.
Ja, exact. Ja. En ik vind het wel een mooie. Ik had het daar ooit met iemand over die, hè, we kennen allemaal de term vlinders in je buik. Dat is ook niet voor niks. Daar speelt zich gewoon op gevoelsniveau heel veel af. Sterker nog, het hersen, ze zeggen wel eens, daar is het zenuwcentrum van je gevoel, hoe je het ook wil omschrijven.
Nou, letterlijk heb je daar hersencellen.
Ja, oké. Okay, nou ja. Ja. Dus het is niet zo gek dat op het moment dat je een bepaalde onrust voelt, of in ieder geval iets wat je niet kan plaatsen, dat je dat, dan dus, ik weet niet of je dat ook verdoofd noemt, maar in ieder geval
verdoofd?
Met eten.
Je wil het niet voelen. Ja. Kijk, een mens is pijnvermijdend, hè? En dat is een overlevingsmechanisme, dat zit verankerd diep in ons limbisch systeem, in ons zoogdierbrein. En in ons reptielbrein, we willen vechten of vluchten bij gevaar. Wij willen overleven. Of bevriezen, die kan ook. Of vlokken, samenscholen, dan krijg je massavorming.
Ik zeg het omdat ik die bevries zelf.
Die ken jij.
Die ken ik.
Precies. Ja. Ja, ik ben meer van de vechten en als het dan niet lukt, van het vluchten. En dat is ook in emoties terug te vinden. Hè? Mensen die meer op vechten zijn, zijn vaak meer in boos. Ze worden vaker boos. Mensen die meer in de vlucht zitten, zij worden vaker bang of raken in paniek. Krijgen allerlei angstverhalen. Mensen die in de vries zitten, die zijn vaak leeg of eenzaam.
Je gaat uit verbinding.
Precies. Ja. Mensen die in de vlok komen, in de samenscholing, die zijn dus heel afhankelijk van anderen en wat die van ze vinden en zoeken hun hel dan bij anderen. Nee, goed. Maar bij mij was het ook, dus dat eten was een hele belangrijke. Ja. Überhaupt verslavingen, genotsmiddelen. Ja. Dus ik rookte vrij veel. Ja. Als ik thuis kwam van mijn werk, als ik niet op mijn werk al een biertje... Ik was directeur van een... mijn achtergrond is HR. En ik was op dat moment directeur in een bedrijf in de bouw, een dienstverleningsbedrijf aan de HR-kant.
Groot bedrijf.
Man of 80 had ik. En als ik niet al een biertje op mijn werk had gedronken, dan was dat eerste thuis of glas wijn. Ik ben nog steeds dol op goede wijn. Alleen niet meer zo, het was echt compulsief. Ja. En dan ging er een fles open en dan 5 glazen later was die fles gewoon leeg. En dan ging er nog een fles open. Nou ja, en dat kan je ook met wiet, rummen roken. Harddrugs heb ik natuurlijk wel in mijn jeugd gebruikt. De laatste, in mijn volwassen leven minder. Kijk, en ik sta overal voor open. Ik keur helemaal niks af. En nog steeds vind het leuk, alles wat leven verrijkt moet je doen. Maar het gaat om de compulsiviteit.
Ja.
Dus die, maar belangrijkste misschien nog wel eens, is de leegte en de eenzaamheid die je diep van binnen voelt. Het gat wat je voelt. En de ideeën die je ergens hebt van ik ben niet goed genoeg. Ik mag er niet zijn. Ik moet iets doen om liefde te krijgen. Ik moet mijn best doen. Ik moet me anders voordoen dan ik ben. De beschermingsmechanismen die je hebt. Bij mij was dat heel erg een trauma. Daar komen beschermingsmechanismen omheen. En vaak is dat, dat is heel vaak gewoon een afsplitsing van je persoonlijkheidsstructuur. Mm-hmm. Die zich dus een bepaald gedrag wat zich vormt. En bij mij was dat ik me heel erg ging opblazen. En heel erg arrogant werd. En daar ook heel erg op die manier probeerde om te compenseren dat ik eigenlijk heel bang was.
Ja.
En ik ken dat mechanisme en het is er nog steeds in een verkleinde versie. Dus ik moet dat ook in de gaten houden bij mezelf. Ik weet als ik als ik onzeker word, dat mijn systeem de neiging heeft om me groter te gaan maken.
Ja.
Dus daar moet ik bewustzijn op houden. Dan mag ik bewustzijn op houden. Op het moment dat ik dus merk, oh, wacht even, ik ben een beetje zenuwachtig of ik ben nu in een situatie waar ik onzeker in ben. Dan maak ik mezelf juist wat kleiner om... Dus je kunt daar ook mee omgaan.
Maar hier zeg
maar
je
dat, iets... was, dat was wat voor mij speelde. Sorry, ga je gang.
Nou ja, hier zeg je iets belangrijks. En dat is een beetje dat hechten aan een soort gevolgreactie. En heel vaak hebben we toch het gevoel dat wij dat ook zijn. En dat is, vind ik, zo verneukeratief. Omdat dat als je dan jezelf zou omschrijven en ook echt in ik zal maar zeggen, de gesprekken met jezelf in je hoofd, kan je je bijna aan vastklampen aan die dingen. Want dat is toch
wie
hoe
bent,
jij doet.
En hoe mensen jou kennen.
Ja, exact.
En hoe mensen ook graag willen dat je blijft.
Ja. Maar eigenlijk ben je dat helemaal niet. Is het een...
Nee, dat zagen we in aflevering 1 al. Je bent uiteindelijk de bron in een tijdelijke, multidimensionele, unieke expressie. Je hebt een ziel, je hebt een lichaam, je hebt gedachten, je hebt een emotie. Je doet ze uiteindelijk zelfs. Maar je bent zeker niet je persoon. Het laatste wat je bent, is je persoonlijkheid.
Ja.
Dat is meer de gevolg van je conditionering. De gevolg van datgene wat je meegemaakt vanuit vorige levens, dit leven, vanuit je voorouders. Je karma. Dus maar je persoonlijkheid is wel wat mensen zien. Dus als je kijkt naar trauma, wat voor persoonlijkheids... problematiek kan er voortkomen uit trauma. Nou, dat is bijvoorbeeld arrogantie, dominantie, narcisme. Dat wat persoonlijkheidsstoornis... Ik hou niet van het woord persoonlijkheidsstoornis, omdat het is persoonlijkheidsvorming.
Ja.
En soms kun je dat beschadigd noemen, maar er zijn hele grote geesten, wetenschappers, artiesten, politici, grote leiders, die als je ze... in de psychologie zou benaderen, zware persoonlijkheidsstoornissen zouden hebben.
Ja.
En dat zijn we allemaal zo gaan labelen, omdat we wilden er een bepaalde controle over. Maar als je die labels nou loslaat en je gaat zien voor wat het eigenlijk is, dan is het is geen ziekte, het is geen afwijking, het is vorming.
Ja, mooi hoe je dat zegt. Ik krijg een beeld voor me van hoe water inderdaad stroomt. En dat vindt een weg.
Precies.
En dat kan dus ook heel veel voordelen hebben. Ik bedoel, we hebben het in de vorige aflevering gehad over... dat ik met terugwerkende kracht erachter kom dat hechten bij mij best wel ervoor gezorgd heeft dat watertje even de andere kant op ging. Ja, dat heeft me natuurlijk ook veel opgeleverd in creatieve zin. Want je gaat een wereld fantaseren. Ergens komt daar ook mijn noodzaak tot verbinding vandaan die ik niet van mens tot mens kon. En dus ging ik bij de radio... weet ik nu achteraf allemaal, omdat ik daar verbinding zocht. Ja. Maar ik vind het heel mooi, want het is dus geen afwijking. Het is gewoon meer zoals het gaat.
Ja, het is zoals het gaat.
Ja.
En het is je vervoersmiddel, datgene waar je mee door tijd en ruimte reist. Je persoonlijkheid en je lichaam en je mentale, emotionele lagen. Dat wordt gevormd door wat je meemaakt in je leven en hoe je daarop reageert. En hoe je daarop reageert is weer afhankelijk van je karma. Daar komen we in de volgende yeah. aflevering nog uitgebreid op terug. Maar het is, ik denk, belangrijk omdat we gaan zien wat de effecten zijn van trauma. En ik heb het niet zelf verzonnen. Dit komt ook gewoon uit de literatuur, uit de wetenschap. In de psychologie weten ze dit ook. Want ik wil een aantal dingen... Ik ben heel erg voor psychologie. Ik ben niet zozeer voor de psychologie waar alleen maar gepraat wordt. Maar ik zie dat er een enorme ontwikkeling is in de psychologie. Wij krijgen ook veel psychologen bij ons in trainingen, opleidingen en retretes. En ik vind dat heel mooi. Ik ben daar gewoon fan. En ik wil ook niet claimen dat er een alternatieve route is die alleen. Ik werk juist liever samen.
Ja, mooi. Ja.
En als je dan gaat kijken naar wat wordt er gezegd vanuit wetenschap over de effecten van trauma. Er is enorm veel onderzoek naar gedaan. Dan is dus niet alleen wat ik net zei, bijvoorbeeld, ik zei al narcisme, zei ik, maar ook ADHD, ADD wordt heel vaak teruggeleid naar trauma.
Ja, dat is wat bij mij geconstateerd werd. Ik heb afstand genomen van het label en ook van de medicijnen.
Heel goed, heel goed. Maar als we bij jou in het trauma zouden werken, zouden die uitvloeisels daarvan zouden eerst heel erg veel zachter worden en uiteindelijk... Maar goed, dat is ook een claim die gevaarlijk is om te maken. Maar mijn ervaring is, na meer dan 4000 sessies, dat het gewoon weg kan.
Ja.
Je kunt het gewoon oplossen. En in elk geval de harde randjes ervan afsluiten. Want uiteindelijk is het ook onderdeel van wie jij bent. Dus precies. Er is niks mis mee.
En dat was voor mij nog even in het kort destijds de afweging van... maar met die medicijnen ga ik leren leven wie ik ben met medicijnen... of ga ik gewoon leren leven met wie ik ben.
En bij die medicijnen gaat het natuurlijk mis. Want je ziet ook als het gaat om depressie. Depressie is ook... heel erg vaak terug te leiden naar trauma.
Ja.
Dus in plaats van het verdoven met antidepressivum... kun je beter aan het onderliggende trauma werken.
Ja.
Verslaving.
Ja.
En daar is nu heel veel... Er zijn ook een aantal prachtige metastudies van... de studies van studies over verslaafden. Het is traumatisering.
Ja.
En of het nou drugs is of drank is, genotsmiddelen... wat het ook is, of seks, of winkelen, of werken... of
alles, ja.
Dat komt allemaal voort uit traumatisering. En ik denk dat het belangrijk is, en ik zal er nog een paar noemen. Er zit nu dat hokje in mijn hoofd open, zeg maar. Psychose, traumatisering. Er is heel goed onderzoek van, ik geloof dat hij David van Velzen heet, van Velden. Een psycholoog, die heeft daar onlangs nog onderzoek naar gedaan. Die komt er ook op terug dat mensen met psychose, die hebben onderliggend trauma. Dat is niet zomaar een afwijking. Het is helemaal niet genetisch bepaald vanuit je DNA. En kan heel goed zijn dat je ouders het ook hadden. Maar dat is dezelfde traumatisering die door je familielijn heen loopt. Denk aan angsten. Allerlei vormen van paniekstoornissen, angststoornissen. Kun je allemaal of heel veel daarvan terugleiden naar trauma. Immuunaandoeningen, auto-immuunziekten, überhaupt het functioneren van je immuunstelsel en de hersenen, daar moet ik straks nog even uitgebreid over hebben. Maar ook de kans op longkanker, vermenigvuldigd met een factor 3, geloof ik. De kans op hartfalen, vermenigvuldigd met een factor 3. Het heeft dus ook hele directe fysieke eigenschappen. En ik kan nog wel even doorgaan.
Maar ook borderline. Maar ook dus, als ik jou zo hoor, zelfs afwijkingen die je kan hebben met voeding.
Borderline, zelfmoord.
Ja.
Als je bijvoorbeeld, ik heb veel met natives, oorspronkelijke mensen.
Ja.
Ik kom daar graag, ben vaak graag in verbinding met ze. En als je dan kijkt naar getraumatiseerd worden, zeker op maatschappelijke trauma's, op een breed maatschappelijk veld, daar gaan we het erover hebben straks. Dan zijn oorspronkelijke bewoners van deze aarde... die zijn zo verschrikkelijk getraumatiseerd. Als je bijvoorbeeld kijkt naar First Nations... laten we de Indianenstammen in Noord-Amerika als voorbeeld nemen. De Lakota, waar ik ben geweest. Die wonen in reservaten. Die zijn natuurlijk stelselmatig in een paar honderd jaar lang. Columbus kwam in 1492 en daarna begon het feest.
Ja.
Dus meer dan 500 jaar lang zijn ze
weggejaagd,
verplaatst. Uitgemoord, verkracht en uiteindelijk een reservaat. Ik heb daar een documentaire over gemaakt, More Than a Pipeline, over die onderdrukking. Dan zie je die reservaatjes steeds kleiner worden tot wat het nu is. Kom je nu bij die mensen, dan wat zijn de grootste problemen die ze nu hebben? Overgewicht. Allerlei vormen van voedselintolerantie. Heel veel verslaving aan drank en drugs en eten en dergelijke. Heel veel persoonlijkheidsstoornissen. Bipolariteit, narcisme...
En daarvoor kenden ze dat helemaal niet.
Nee joh, dat kenden ze helemaal niet. Die waren in balans voordat de kolonisten kwamen. Je ziet heel veel criminaliteit, heel veel zelfmoord. Noem het maar op. Dus, en dat komt allemaal voort uit die enorm... Want die mensen die er nu zijn, die nu zeg maar de stammen bevolken, die hebben ook nog allemaal, na dat hele verhaal van uitgemoord worden, van het is echt een genocide geweest, miljoenen mensen, zijn ze ook nog eens in scholen gestopt, waar ze kill the Indian, save the man was dan het thema. Dus ze moesten hun spraak, hun cultuur, alles was ook maar een beetje Indiaans, werd er uitgeramd.
Ja.
Heel veel seksueel misbruik. Ja. Nu in Canada worden al die massagraven gevonden van die scholen. Dat was verschrikkelijk. Die mensen die hebben zoveel ellende meegemaakt. Ja. Zijn zo getraumatiseerd. En dan zie je dus ook heel duidelijk wat er gebeurt met iemand. Zowel fysiek als emotioneel, als in de persoonlijkheidsstructuur, als mentaal. En dan hebben ze gelukkig een sterke verbinding met het spirituele, met spirit. En ze hebben hun rituelen en ceremonies en een oude way of life vinden ze weer terug. Maar ja, dat is, daar zie je het zo goed. En wat bij hun gebeurt op zo'n
collectief
heftige schaal,
ja,
gebeurt hier ook, alleen het is minder zichtbaar.
Het is onderhuids en dan hebben we het ook indirect wel weer een beetje over de crazy tijd waarin we zitten.
Ja.
Maar dat is natuurlijk al wel langer proces dat aan de gang is.
Jaar, hè?
Ja. Ja. Dus om even gelijk even dat maatschappij gedeelte te benoemen. Ja, want dat is iets, dat lijkt me, ja, bijna een soort onomkeerbaar. Ik bedoel, hè, als we het weer even bij de Indianenstam houden, de kinderen die dat feitelijk gezien niet hebben meegemaakt, die worden daar wel mee geboren met die trauma's.
In hun DNA, hè?
Ja,
nou en hun energie.
Dat is ook in de volgende aflevering gaan we het ook hebben over, nou ja, waar het vandaan komt. Maar
ja, zeker.
Nog even dan over de gevolgen voor de maatschappij. Even, persoonlijk heb je dan wel gezegd dat uit zich in allerlei soorten en maten.
Ja.
Hoe zit dat bij een maatschappij?
Nou ja, het is eigenlijk is het heel simpel. Als je, stel, hè, wij leven 500 jaar geleden of 1000 jaar geleden. We zijn twee ridders en we hebben daar een land ontdekt. En daar woont een stam, een groep mensen. En wij denken, nou weet je wat, als we die edelman daar verslaan, dan kunnen wij dat land inpikken, is het van ons. Wat doen we? We gaan er naartoe. We verslaan die edelman met zijn leger. En vervolgens gaan we daar met onze soldaten verkrachten, plunderen, brandschatten. We maken een heleboel met de grond gelijk. Alle mannen vermoorden we. Alle kinderen nemen we mee. En we laten een paar mensen laten we daarover. Zo getraumatiseerd dat we voor de komende 20 generaties ons geen zorgen meer hoeven te maken of ze ons nog terug gaan pakken,
nee.
Precies. Dat is het systeem.
Ja.
En wanneer is dat systeem nou begonnen? Nou, ik vind dat waanzinnig fascinerend als je... we denken natuurlijk vaak in nu. De meeste mensen denken in nu, ik en mijn kinderen en mijn opa en oma en mijn ouders misschien dan nog. Maar de mensheid is natuurlijk al veel ouder. Het is zoals wij nu zijn, bestaan we al 200.000 jaar. De anatomisch moderne mens bestaat, de schoonwetenschap bestaat al 200.000 jaar. Zo, in deze vorm, met deze hersencapaciteit. Misschien wel iets nog in evolutie gaan geweest. Maar. En als je dus over 200.000 jaar gaat kijken, dan krijg je een heel ander zicht op waar we vandaan komen en wie we eigenlijk zijn. En als je dan de laatste 2000 jaar neemt, en daarvoor, voor die laatste 2000 jaar, leefden we over de hele wereld in stammen. Waar je ook kijkt, ik woon zelf bij de Franse Pyreneeën. Ja. Bij ons zijn heel veel grotten met grottekening. Kom daar graag. En als je dan kijkt naar de jagers en de stammen van toen, waar ze die jaagden met boomerangs, hè, net als in Australië. Als je kijkt naar de speren en de bogen die ze gebruikten, zijn hetzelfde als als de Lakota.
Ze hebben elkaar nog nooit natuurlijk gezien.
Nooit gezien.
Geen enkele, nee.
Als je de gods of de spirituele belevenis van die volken gaat bestuderen, zeggen ze eigenlijk allemaal hetzelfde.
Universeel.
Ze leefden in relatieve harmonie met elkaar. Natuurlijk was er wel oorlog en donkere licht horen bij de mensheid. Er waren wel eens gevechten, er was wel eens strijd, maar dan werd ook de vredespijp gerookt en de strijdbel werd begraven. Dus ze leefden met elkaar in redelijke harmonie. Ook hier in Europa, in verbinding met het spirituele. Alles had een ziel, in verbinding met moeder aarde en met elkaar. En er was dus heel veel heling op allerlei mogelijke manieren. Trans, shamanisme, medicijn, mannen en vrouwen. Mensen met hun eigen medicijn. Dus eigenlijk leefden wij hier in West-Europa, net zoals de Indianen in Noord-Amerika ten tijde van de kolonisatie. In tipis hadden we, sommige stammen hadden tipis, andere hadden huisjes, andere hadden leefden in grotten. En toen kwamen de Romeinen. En de Romeinen, dat was eigenlijk de eerste, daar ging het eigenlijk mis. Die hadden hun mijnbouw, die hakten bomen om voor hun industrieën. Die vermoorden dieren, die hebben ik weet niet hoeveel diersoorten uitgemoord om in hun circus samen met die gladiatoren al die gevechten te doen. Die vernietigden de ene stam naar de andere.
Er kwam een te groot systeem om in ieder geval een groot gedeelte van de mensheid.
Nou, het systeem, het Romeinse systeem is gebaat op trauma.
Okay.
Kijk maar naar wat we van Kelten weten in de officiële geschiedenis, is wat we van Julius Caesar weten. Maar ja, de geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaar. Dat is niet de echte geschiedenis. Ja. Dus die Keltische volken zijn helemaal niet zoals ze in de officiële geschiedenis beschreven worden. Als je daar induikt en je gaat naar nazaten van ze toe, die gewoon nog bestaan, en je gaat de levende traditie bestuderen, dan ontdek je dat het heel anders in elkaar zat dan nu. Dus die Romeinen, die traumatiseerden die volkeren, die moorden ze uit, die namen ook alles op. De gladiatorengevechten, die circussen, alles was gebouwd op het traumatiseren van mensen. Want als je ziet hoe twee gladiatoren elkaar afmaken. En vervolgens diezelfde energie, die Romeinse energie, heeft dus heel West-Europa overwonnen. En vervolgens kwam zeg maar het christendom op. Nou, in de eerste jaren ging dat hartstikke goed. Hè? Dat waren de vijanden van de Romeinen. Uiteindelijk in 325 officieel heeft keizer Constantijn toen gezegd, oké, dit wordt onze officiële staatsgodsdienst. En dat systeem van de Romeinen met hun Latijnse taal en hun keizer, dat traumatiserende systeem, is overgegaan in de Rooms-Katholieke Kerk. Zelfde taal, Latijn. De paus werd de keizer werd de paus en zo was het omlaag. En dat hele systeem van die Katholieke Kerk ging om traumatiseren. Dus traumatiseren, schuld, de erfzonde. Al die zonden en taboes, de preek, de biecht, het seksueel misbruik. Reïncarnatietherapeuten over de hele wereld kunnen zeggen allemaal hetzelfde.
Regressietherapeut,
psychologen. Ja. Er is zoveel misbruik door katholieken geweest. Er zijn natuurlijk ook talloze hoge Vaticaan kardinalen en dergelijke opgepakt.
Ja, even los, kindermisbruik, alleen van enorme schandalen. Van het misbruik. Het gaat gewoon heel erg over God of wat kleiner, de priester, die eigenlijk angst aanpraat van de hel. Gij zult niet dat,
de
precies.
Hel. Ja. Nou, ik als reïncarnatietherapeut heb ik weet niet hoeveel mensen in een trance naar het licht zien gaan. Er is nog nooit iemand bij mij naar de hel gegaan.
Ik vind het bijna spooky hoe wij midden in deze kapel zitten dan, hè? Bespreken. Want je ziet de symbolen nog met de doornkrans en de weet ik wat allemaal. Echt uit die tijd, maar goed.
Ja. Maar het gaat erom dat we gaan zien dat die kerk traumatiserend was. En vervolgens gaat de kolonisatie, dus die Romeinse energie in West-Europa, gaat met schepen de hele wereld over. Doet hetzelfde bij de Indianen in Noord- en Zuid-Amerika, in India, in Azië, in Australië met de Aboriginals, in Afrika met de Zulus en andere stammen. Overal worden we getraumatiseerd. En die traumatiserende energie, dat Romeinse Rijk, die bestaat natuurlijk gewoon nog steeds.
Daar zitten we nog middenin, ja.
We zitten middenin. Wij zijn inwoners van het Romeinse Rijk.
Ja.
En dat betekent dus ook dat elke zoveel jaar moet er iets nieuws komen wat ons traumatiseert. En als we het de afgelopen 120 jaar nemen, dan heb je de Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog, Vietnamoorlog, Koude Oorlog. Vervolgens de val van de muur en dergelijke.
Ja.
En dan gaat het gewoon zo. Dan is er even niks.
Nee.
Dan dacht iedereen eventjes.
Ah, je hebt nog een beetje terrorisme natuurlijk.
Nee, daar kwamen ze daarna mee. Oh, okay. Natuurlijk in 2001. Ja. Dus die periode tussen 89 en 2001 dachten we even, oh, wereldvrede, hè?
Ja.
Het is gelukt. Nou ja, niet dus. En vervolgens na die terrorisme, de war on terror en dergelijke, is het volgende traumatiserende plan bedacht. En dat is natuurlijk de huidige situatie en dat wat we nu meemaken. Dus het is, we worden wereldwijd structureel in trauma gehouden. Waarom? Mensen in trauma, die lopen vast.
Mm-hmm.
Moeten we iets doen?
Nee.
Okay. Mensen in trauma die lopen vast in zichzelf, die komen in allerlei angsten, die ontwikkelen allerlei stoornissen. Denk maar even terug aan wat ik in het begin vertelde over als wij samen als ridders de boel zouden vernietigen, heb je de komende 20 jaar geen last van ze. Mensen in trauma zijn alleen maar in dit moment, want ze zijn niet meer in staat, ze zijn zo in een overlevingsdeel van hun hersenen, limbisch systeem, dat hun prefrontale cortex niet meer goed functioneert en ze niet meer goed kunnen redeneren. Dus ze zien niet meer, je kunt rustig zeggen tegen een groep mensen, nee hoor, dit gaan we niet doen. Nee, dit is zo erg, dit gaan we nooit doen. En vervolgens stapsgewijs werk je er naartoe. Doe je het? En mensen in een traumatische, dus in een overlevingssituatie, die in een trauma zitten, die zullen niet meer terug kunnen denken en niet meer redeneren aan, maar toen zei je dit en nu zeg je dat. En dat betekent ook dat ze niet naar de toekomst kunnen kijken. Dus je kunt ze overal mee naartoe dirigeren waar je naartoe wil. Want ze zijn niet in staat om die toekomst te zien, want die prefrontale cortex die functioneert niet meer op dat niveau.
Dat is gewoon dus de trans waar we middenin zitten.
Massa-hypnose.
Precies. Nou, denk ik graag positief. En vind ik het altijd heel moeilijk om... maar ik vind het. Ik ben heel blij hoor met dit stukje geschiedenis van waar we vandaan komen. Maar ik weet ook dat jij het ook positief ziet.
Zeker.
En hè, in ons grote koekeroegesprek heb jij mij voor het eerst een beetje kunnen uitleggen hoe dat dan zat met die vijfde dimensie. Want dat was een term die ik wel vaker hoorde en die voor mij in eerste instantie wat abstract was. Maar hoe, want ik wil dat toch even aanstippen om daar een iets positiever beeld over te hebben. Hoe gaan we die transformatie maken? Is dat inderdaad ook met het omarmen van het trauma? Of hoe...
Ja, zeker. Ik denk dat trauma daar essentieel in is. Traumaheling dan, hè? En
ja.
Kijk, als je die laatste 2000 jaar is, astrologisch gezien, was het vissertijdperk. En het vissertijdperk, dat wordt ook gekenmerkt door angst, door macht, door controlemechanismen, door hiërarchieën, door instituten, door God buiten jezelf en zo verder. En heel grappig, want dat bestudeer ik ook graag. Als je dat teruglegt op bijvoorbeeld de hindoeïstische yugas, mm-hmm. een tijdsysteem van 26.000 jaar, wat in de westerse wetenschap een kosmisch jaar heet, 25.900 jaar als ik me niet vergis. Dat in zo'n kosmisch jaar zijn er allerlei perioden. Er zijn de perioden van hoogbewustzijn, de periode van laagbewustzijn. En de yugas noemen de laatste 2000 jaar Kali. Het duistere tijdperk van macht en angst en controle en instituten en God buiten jezelf en zo verder. Als je kijkt naar de kabbalisten, en dan je hebt natuurlijk daar allerlei donkere soorten van, maar ook vooral de lichte kabbala.
Ja.
Die hebben eigenlijk ook, die zeggen ook, nou, we komen uit een heel duister tijdperk van nemen en we gaan nu naar een licht tijdperk van geven. Want dat is in al die tradities de volgende stap. De Maya's zeiden, ja, je hebt de aarde die draait. En die as die draait, die gaat zo, hè? Dus die draait ook.
Ja.
En dat is het kosmisch jaar. Dat is 26.000 jaar ongeveer. Iets,
ja.
Iets minder. En de Maya's zeiden, als die aarde ver van het hart van de melkweg afstaat, dan kom je in die hele duistere periode, Kali, vissen, noem het maar wat. En draait die as terug naar het hart van de melkweg, de kosmische zon, dan de galactische zon, dan ga je in een hoger bewustzijn. En het mooie is dat we dus net uit die meest duistere periode gekomen zijn. Dat Kali, hè, dat die Romeinse tijd, Kali, het vissertijdperk, het tijdperk van nemen. Dat is eigenlijk in 2000, tussen 1900 en 2012 afgelopen.
Ja.
En dat betekent dat we nu in een nieuw tijdperk komen.
Even schudden.
Aquarius, ja. Dwapara, van Kali naar Dwapara. Het tijdperk van geven, zeggen de kabbalisten. Nou, er zijn iets van 500 verschillende tradities die dit verhaal vertellen op hun eigen manier. Ja, en dat is een heel ander bewustzijn. Het gaat niet meer om macht en controle en God buiten jezelf. Het gaat om spirit in jezelf. Het gaat om je hart. Het gaat om compassie en wijsheid. En het leuke is dat we de komende 13.000 jaar dus, hè, want het is 26.000 jaar omlaag. Hoppatee, nou, daar hebben we de bodem nu van gehad. Ja. Hebben we gezien. Allemaal achter ons. En nu gaan we weer omhoog. Alleen weet het nog niet iedereen dit.
Nee.
En dat maakt het een beetje lastig. Je hebt zeg maar die universele beweging. Ik laat hem altijd zo zien. Die gaat zo. En door dat Kali zijn we nu weer in Dwapara, in Aquarius. We gaan weer omhoog.
Een soort achtje maak je, hè?
Ja,
een rondje. Ja.
Dus als je dan zeg maar hier bent, aan de onderkant, er zijn de mensen die hier wel bij varen, hè? Romeinse kracht. Die denken, ja, maar wij willen door met waar wij bezig zijn. Dus terwijl de universele beweging omhoog gaat, trekken bepaalde krachten die beweging van traumatisering en controle door. Die willen dat vissertijdperk eigenlijk zo lang mogelijk uitrekken. En dat kan natuurlijk niet. Je kunt niet als mens bedenken dat je een universele stroom wel even tegen kunt gaan. Dus dit is een tijdelijk verhaal. Dat hele Romeinse Rijk, dat staat op het punt van omvallen. En
hebben
eindelijk
we voorlopig 13.000 jaar. In ieder geval
en dan gaan we 13.000 jaar weer de top in.
Kijk.
Maar die trauma,
ja,
die houdt ons in vissen.
Ja.
En daarom vertel ik dit hele verhaal. Want als je al die angst en die oude pijn en het oude trauma houdt je in die overlevingsstand. Dus je bent en makkelijker te controleren, maar je komt ook niet bij je hart.
Nee.
De verbinding met je ziel is heel moeilijk te maken. Je zit met allerlei dagelijkse problematieken van persoonlijkheidsafwijkingen, zeg ik even met aanhalingstekens, tot angsten, tot zorgen, beperkende overtuigingen. Ik ben niet goed genoeg, ik kan het niet, het lukt me niet. Sabotagemechanismen, niet authentieke stukken in jezelf. Ja, ga dan maar eens jezelf openen en vanuit liefde, compassie en wijsheid leven. Vergeet het maar. Dus dat trauma helen is nu zo, en dat is ook een universele beweging. Ik heb het niet bedacht. Hè? Nee. Het komt gewoon door ons heen. Maar dat is van nu,
essentieel.
Op dit moment.
Ja,
essentieel, ja, voor onze ascensie.
En ook, en daar komen we in de volgende aflevering wel terug, ook voor de kinderen die je maakt. Want onze traumas komen ook van uit onze voorouders of misschien zelfs daarvoor.
Nou, je zegt wel iets heel moois, Geel. Want uiteindelijk, als je even afrondend, maar als je kijkt naar de intentie waar oervolken mee leven.
Mm-hmm.
Die leven allemaal, waar je ze op de wereld ook tegenkomt, for the good of all, dus voor het welzijn van het grote geheel, to support all life, om alles wat leeft te ondersteunen, now and for the next 7 generations. Nu en voor de komende 7 generaties. Moet je eens voorstellen dat we allemaal zouden leven voor het welzijn, ten behoeve van het welzijn van het grote geheel, omdat we beseffen dat we allemaal verbonden zijn, interrelated. Dat we allemaal zouden leven om alles wat leeft te ondersteunen, elkaar helpen. Ook de natuur, moeder aarde. En dat we allemaal voor de komende 7 generaties... en voor nu en voor de komende... Dus niet alleen maar voor mij en mijn kinderen... en misschien nog mijn kleinkinderen. Dan ga je toch met een hele andere intensiteit.
Dat geeft wel goede spirit. Er is nog één onderwerp waarvan je eerder zei... dat ik wil het even over hebben, denk ik, in deze aflevering. Dat heeft te maken met immuniteit, hersenen. Zoiets zei je erover?
Ja, het zenuwstelsel. Want als je kijkt naar de impact... je zenuwstelsel, dus je hersenen... en dan je ruggenmerg... Dat is je centraal zenuwstelsel.
Ja.
En daar vindt eigenlijk alle coördinatie plaats van het menselijk lichaam. Fysiek, emotioneel, van de menselijk zijn. Fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel. Daar heb je de uitlopers naar je perifere zenuwstelsel, je uitlopers. En dat heeft allerlei functies. En daardoor kun je leven. En kun je ik zie dit lichaam altijd als een soort ruimtepak, een soort astronautenpak. Het is een geniaal coördinatiesysteem om dat lichaam te kunnen doen functioneren. Maar ook gedachten, die hersenen, emoties. Je persoonlijkheidsstructuur, je derde oog, je hartchakra, überhaupt je chakra systeem, je endocrine systeem, je verbinding met spirit. Alles is, zeg maar, in dat stuk van de mens, wordt dat gecoördineerd.
Ja.
En wat je ziet bij traumatisering is dat we letterlijk in het brein, en ik vind het fantastisch hoeveel neurologisch onderzoek er naar is, en hoeveel we weten vanuit de neurowetenschap, is dat... iemand die getraumatiseerd is, dat zenuwstelsel gaat anders werken. Het gaat anders functioneren. Iemand die bijvoorbeeld we hebben al in aflevering 1 gezet, je hebt impact trauma, iets wat gebeurt en zich vastzet in je systeem en daardoor tot bepaalde gevolgen leidt. En je hebt procestrauma. En zeker bij het procestrauma zie je dus dat de hele werking van de hersenen en het zenuwstelsel gaat veranderen. Je ziet bijvoorbeeld...
Logisch ook, hè? Want
het is heel logisch. Is heel logisch. Maar je ziet bijvoorbeeld dat in je zoogdierbrein, je limbisch systeem, zeg maar, daar zit een orgaantje, de amygdala. En de amygdala, die is gekoppeld aan de hippocampus. En de amygdala is eigenlijk, die beheert je emoties. Dus er komt informatie binnen via je zintuigen, je ogen, je hoort, je ziet of je voelt iets. Er komt informatie binnen. Dat gaat via een distributiecentrum, dat heet de thalamus, gaat het zo, naar de amygdala. Ja. En de amygdala, die toetst bij de hippocampus. De hippocampus wordt geassocieerd met geheugen. Dus kijk, hebben we dit eerder meegemaakt? En wat was onze reactie daar toen op? En dan, als de hippocampus zegt, pas op, dit hebben we eerder meegemaakt, maar toen deed het pijn. Dan gaat die amygdala een negatieve emotie produceren. Ja. Dat kan zijn, je komt iemand tegen die lijkt op iemand die jou in het verleden iets aangedaan heeft. En je voelt een nagevoel van, niet te dichtbij in de buurt komen. Het kan ook zijn dat je iemand je misbruikt hebt en je komt iemand tegen. Dat je helemaal bevriest of weg wil rennen of boos wordt op diegene. Het kan zijn dat je partner iets zegt in een bepaalde situatie. Wat iets triggert, wat je moeder vroeger tegen je zei of je vader tegen je zei. Of bij je gebeurd is en in die situatie, zegt hij... Ik zal niet zeggen produceert, maar zegt die amygdala, zet als het ware boosheid aan.
Ja, ja, ja.
Maar als het heel ver gaat, dan komt die amygdala in een soort amygdala aanval, noemen we dat wel. Dus dan gaat die amygdala, die dichter bij het zenuwstelsel, bij het lichaam zit, dan de prefrontale cortex, dus het denkend deel van het brein, het redenerend, het logisch deel van het brein. Dan gaat die amygdala, die zegt, hier is zoveel gevaar, we hebben geen tijd meer om na te denken, ik neem het over. Stel je voor dat er nu een helikopter op ons af zou vliegen, omdat we in de hoofd zitten. En wij zien hem aankomen en denken, dan hebben we geen tijd om nog na te denken, te overleggen. Joh, Giel, helikopter, wat zullen we eens doen? Zullen we die trap nemen of hier afvliegen? Nee, dan ren je. En dat is die amygdala, die schakelt dit uit. Maar als je dus als dat stelselmatig is, dat betekent dat je op een gegeven moment alles vanuit die overleving gaat doen.
Ja.
Dus alles op basis van onderbuikgevoel, van gevoel. Nou is er niks mis met onderbuikgevoel. Maar wel als dat vanuit...
De leidende...
Precies. Ja. En vanuit trauma. En,
ja,
en,
precies. Dat is het negatief.
Dus
ja.
Dan ga je negatief naar dingen kijken. Je gaat steeds negatiever denken. Je gaat het verleden steeds... Die hippocampus doet natuurlijk lekker mee. Je gaat het verleden steeds negatiever zien. Je bent in een continue staat van overleven. Dus dat stressniveau gaat lekker omhoog. Hè. Er komt steeds meer cortisol vanuit je bijnierschors. En dat wordt door die hippocampus op een gegeven moment niet meer geprocessed. Die snapt het allemaal niet meer. Je ademhaling gaat omhoog. Je spierspanning. Je krijgt schouderproblematiek, ademproblematiek. Je hart gaat te snel kloppen of juist weer te langzaam. Of hartkloppingen, je krijgt hartproblemen. Je spijsvertering in overlevingsslaags gaat het uit. Dus ja. Je krijgt maagklachten, darmklachten. Ja. Je immuunstelsel, wat in een overlevingssituatie niet nodig is. Nee. Als je helikopter eraan komt, hebben we dat niet
precies,
nodig. Die
dus
gaat
daar
uit.
Gaat, dus daar gaat geen,
die gaat uit, daar gaat geen energie naartoe.
Ja, ja, ja.
Dus in een stelselmatige overlevingssituatie, ja, dan doet je immuunstelsel het niet meer zo goed.
Nee.
Je bent alleen maar nu, want het gevaar is nu. Dus verleden en toekomst, zei ik al, hè, dat kun je niet meer overzien. Dus het heeft zo'n impact op hoe je dan bent.
Ja.
En dat hoeft niet de hele tijd te zijn. Dat kan in bepaalde momenten zijn. Ik weet van heel veel mensen die gewoon goed functioneren. Die hebben een baan of die hebben een bedrijf. Of geen baan of bedrijf, maar die hebben gewoon een goed leven. En zo nu en dan storten ze gewoon helemaal in. Totale paniek of woede aanvallen. Ja. Of totale lamlendigheid.
Omdat
apathie,
ze gewoon te lang
depressie.
In die overlevingsmodus.
Overlevingsmodus, ja. 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 En je hebt dus wel een manier gevonden om te dealen met het dagelijks leven.
Knap. Maar en eigenlijk, mooi, maar het is...
Nee, daar willen we dus even los van dat we makkelijker te controleren zijn door een Romeins systeem in die situatie. Even los van dat we onze eigen ascensie tegenhouden om vanuit het hartsbewustzijn die Aquarius te gaan leven. Is het ook gewoon de kwaliteit van je leven wordt zo enorm beïnvloed door hoeveel trauma je hebt en hoe je daarmee omgaat.
Ja,
ja dat trauma heling, ik denk dat is... Iedereen zou dat gewoon moeten doen.
Ja.
Het zou in het onderwijs opgenomen moeten worden. Alle kinderen gewoon standaard vanaf een bepaalde leeftijd. Ik zeg 12, maar het mag ook iets later. We hebben thuis altijd een grapje dat onze kinderen... Want kinderen opvoeden zonder trauma, dat kan gewoon niet. Ik heb het geprobeerd hoor. Maar we hebben thuis altijd een grapje. Als we dan weer iets fout hebben gedaan, meestal ik en mijn vrouw, die is daar veel slimmer in dan ik. moeders begrijpen kinderen veel beter dan vaders. En laten we het dan bij mezelf houden. Als ik dan weer een fout heb gemaakt en een van mijn kinderen weer iets traumatisch heb aangedaan en gewoon door iets doms of iets niet iets te vergeten of iets te zeggen wat niet helemaal klopt of iets, weet ik veel hoe dat gaat. Dan zeggen we altijd, oké, stoppen we weer een tientje in de psychologenpot. Dan kunnen we weer verder. En als ze 18 zijn, dan keren we dat bedrag uit. Dan
kapitaaltje.
Zeggen we, wij betalen niet je eerste rijbewijs, maar wij betalen wel je eerste therapie.
Oh, dat vind ik wel echt goed. Ja, maar dat is iets... Nou ja, ik ben blij dat je het inderdaad zo grappenderwijs bespreekt. En ik mag bijna hopen dat luisteraars en kijkers hier daar wel wat meer open voor staan. Er is natuurlijk een tijd lang een taboe geweest om überhaupt met jezelf aan de slag te gaan. En daarom vind ik het heel fijn dat we deze traumatalk hebben. Omdat je, het helemaal niet erg is. Sterker nog, wij als mensen gaan over verbinding en kunnen elkaar helpen. Ja. En het mooie is, en dat heb ik me ook pas later gerealiseerd en gevoeld, dat je uiteindelijk zelf dus wel heel veel kan doen. Dus ik verwijs tot besluit dan toch even ook naar jouw online transformatiecoachopleiding.
Ja.
Een grote, mooie, intense cursus met veel materiaal. En waar we het vorige keer iets uitgebreider over hadden, bepaalde methodes. Nou, daar zullen we in aflevering 4 nog op terugkomen. Daar is, dat vond ik een fijne instap, de eerste module die met name over jezelf gaat. Dat is een investering, €299. Maar dan...
De hele basis.
Precies, en holistisch manifesteren, je energiesysteem kennen en gebruiken. En hoe wij als mensen eigenlijk in elkaar zitten. Maar nu speciaal voor Traumatalk, en ik vind het heel mooi, want dat gaat echt over het zelfhelende gedeelte. Dus ook kan.
Ja.
En natuurlijk heb je daar hulp bij nodig. Nou ja, dat geef jij dan middels 4 talks over, over trauma.
Ja. Ja, weet je, mijn missie is om zoveel mogelijk mensen te helpen om trauma op te lossen. Niet alleen voor zichzelf en hun levenskwaliteit, maar ook maatschappelijk en ook voor de wereld. Want ik denk, moet je voorstellen, dat er zo meteen geen getraumatiseerde mensen meer rondlopen. Nee. Dan zijn we vrij.
Ja.
Dat is een utopie, weet ik, maar die kant kunnen we op.
Ja.
En daarom denk ik, wat kan ik dan bieden? En ik dacht, als ik nou een aantal trauma's... En ik claim niet dat je in één keer een trauma kunt oplossen. Het is ook, ik heb 4 opnames die je alle 4 meerdere keren doet. En dan dan nog, de traumaverwerking is een proces van jaren met heel veel verschillende interventies. Ik wil dat toch duidelijk zeggen dat we niet illusie werken kom maar één sessie, één online op, ik ben overal vanaf. Nee, het is geen quick fix. Nee. Het zijn echt processen. Maar elk beetje, elk laagje wat je daaraan werkt, lost op en maakt het lichter voor jezelf. En maak je trilling dus hoger en zo verder. Dus vandaar dat we met het transformatieprotocol, ik zal in aflevering 4 daar vertellen hoe dat werkt. Want ik ben daar ontzettend, dat is een van de beste methoden die ik heb ontdekt, van alle methoden die ik heb onderzocht. Ja, ik denk, ik ga gewoon eentje maken op innerlijk kind, eentje op vader, moeder, eentje op karma en nog eentje als verrassing.
Ja.
Gewoon trauma's die... waar mensen zich aan kunnen, kunnen herkennen. Dingen die iedereen heeft. En die je niet alleen op één kind... Je hebt de opname, dus die kun je op... Alles wat je tegenkomt in jezelf. Je kunt hem al 1000 keer luisteren en zeggen... Nou, nu doe ik dit stuk. Ja, bij jou dat stuk met je ouders.
Ja.
Kun je dus heel prima met dat protocol een paar keer doen. En dan kom je weer een ander stuk tegen van... Toen je oma op je derde iets zei tegen je... waardoor je, weet ik veel, hè, noem maar wat.
Nee, ik snap het wel.
En zo, dat hebben we ontwikkeld. Ik denk, dat is gaaf. En dan kun je ook, want we kunnen erover praten... is natuurlijk heel belangrijk dat we dit uitdragen.
Mm-hmm.
Maar het mooiste is natuurlijk als mensen ook daadwerkelijk... wat doen kunnen
en
doen,
voelen. Ja. Dat is de module die speciaal voor luisteraars en kijkers... van Trauma Talk nu voor €50 wordt aangeboden. En het belang daarvan, de gevolgen hebben we nu uit en daarna besproken. Dus... investeer die tijd en energie in jezelf, zou ik zeggen. Link ook trouwens van de wat grotere transformatiecoachopleiding. Als je daar gelijk nu door geraakt bent en denkt... Oké, ik wil hier dieper in. Check dat ook. Ja. Wil je nog iets zeggen over de gevolgen? Of gaan wij naar de volgende aflevering?
We gaan naar de volgende aflevering.
Ja, precies. Waarbij we het uitgebreid gaan hebben over... eigenlijk ook de traumas van de voorouders en misschien nog wel verder.
Nou wordt het pas echt interessant.
Ja? Oké. Ik vond het nu al interessant. Dankjewel, Robert. Dit was Trauma Talk. Tot de volgende.
Hoi.
Dankjewel voor het luisteren. Leuk dat je het hele gesprek gecheckt hebt. En ik kom je dan toch nog even binnenvallen om een kleine reminder te doen. Niet pushy, relaxed, in stilte. Nou, niet in stilte, want ik praat. Maar heb je jezelf al aangemeld? Ja. koekeroe.nl/meditatie. Anders kan je dat nu doen. Koekeroe, dat is koekeroe.nl/meditatie. Meditatie met een i, want dat is wat we gaan doen. Van 1 tot 10 mei, en het is helemaal gratis, hè, het live kijken. koekeroe.nl/meditatie.